24 januari 1989.
Ja, u weet het bekende recept. Tweede helft praten we over de vragen en opmerkingen die u te berden wens te brengen. Wie begint?
Hebben de sterren denkvermogen?
Niet in de zin waarin mensen dat hebben, maar ze kennen processen die je met denken kunt vergelijken.
Kun je er iets meer over zeggen? Ik heb het niet.
Wel, een ster functioneert in feite door een voortdurende uitwisseling van interne massa met wat je de atmosfeer kunt noemen. Maar gelijktijdig vangt ze uit de omgeving materie in. En dat kan bijvoorbeeld, een waterstofreactie in feite zijn. Het namelijk simpel, het kunnen ook veel ingewikkelder zijn. Daardoor ontstaan dus allerhand spanningspatronen in de kern. Bepaalde van die spanningspatronen nu worden permanent. Ze zijn dus als het ware de structuur van de ster. Daardoor is ze niet alleen in staat haar eigen kenmerk uit te zenden, maar ze is gelijktijdig ook in staat te reageren door verschillen in haar uitbarstingen, zeg maar, op datgene wat zijn patronen buiten zit voelt. En dat is een proces van wisselwerking die je met denken kunt vergelijken.
Dat doet denk ik niet veel over.
Ja, dat denken de meeste mensen. Maar u moet één ding goed onthouden. De mensen denken dat ze weten wat denken is, omdat ze niet nadenken.
Dus, wat is denken?
Denken is het opslaan van een aantal herinneringen waarbij vergelijking van factoren tot conclusies voert ten aanzien van huidige of toekomstige ontwikkelingen die in 9 van de 10 gevallen niet geheel juist zijn.
Hoe denkt u dat?
Ik heb altijd geleerd denken, het is het combineren van dingen die je weet en daar iets nieuws uitgeboren laten worden als dat nou goed is of niet goed is.
Ja, iets nieuws komt er zelden uit voort. Het is alleen een herhaling van datgene wat heeft besteld. Hoe denkt een kind? Een kind denkt in feite niet, een kind voelt. Op grond van zijn gevoelens komt het tot uitingen die reacties teweeg brengen in de buitenwereld, waardoor een leergedrag ontstaat, er worden dus herinneringen vastgelegd, en als het kind interessant en verstandig is, dan heeft het ontdekt hoe harder ik gil, hoe meer ik mijn zin krijg, dus gilt het steeds verder.
Ja, dat is een denkproces.
Het is een primitief denkproces, maar het is er.
Wat is de samenhang tussen denken en intuïtie?
Menselijk denken is een redelijk proces waarbij men stap voor stap van oorzaak tot gevolg gaat. Intuïtie is een erkenning van een oorzaak, misschien niet eens geheel bewust, waardoor men tot een conclusie komt zonder de tussenliggende trappen te doorlopen.
En meestal is intuïtie wel tamelijk betrouwbaar?
Als je ze vaak gebruikt, ja.
Maak je bij je intuïtie niet gebruik van andere elementen?
Er kunnen geestelijke of onbewuste elementen bij zijn. Er kunnen factoren uit een gemeenschappelijk bewustzijn een rol spelen. Maar het zijn in ieder geval geen factoren die behoren bij het bewust definiëren van een toestand. Het is eenvoudig het trekken van een conclusie zonder te beredeneren. Dat is intuïtie. En als we ons realiseren dat de meeste dieren intuïtief reageren en dat een betrekkelijk klein gedeelte van hun gemeenschapsleven door denken wordt bepaald, en we zien dan hoe lang ze het op aarde hebben volgehouden voordat de mens kwam, dan moeten we zeggen, intuïtie is voor de mens iets wat hij veel meer moet gebruiken. Want als hij zijn gezonde verstand gebruikt, komen er alleen maar atoombommen uit voor.
Ik heb wel de indruk dat intuïtie bij, ik mag niet generaliseren, maar in mijn omgeving bij vrouwen beter en meer ontwikkeld is dan bij mannen. Is dat, kun je dat zo in het algemeen stellen?
Nee. Maar je kunt wel dit stellen. De vrouw heeft een eigen vorm van logica, waarbij ze dus geneigd is om eindconclusies te trekken en dan terug te redeneren naar de beginfase. De man is meer geneigd om structureel op te bouwen, dus steeds factoren toe te voegen. En dat betekent dat de vrouw dus veel sneller een conclusie bereikt dan de man. De juistheid van die conclusies, nou ja, Die is in beide gevallen redelijk onbetrouwbaar.
Zo zijn we nu maar.
Maar daar staat tegenover dat een vrouw een eenmaal bereikte conclusie, naarmate die minder logisch verkregen is, verder pleegt te verdedigen.
Dat komt altijd goed uit.
Vanuit het standpunt van de vrouw wel. Omdat ze niet weet wat er anders had kunnen gebeuren.
Ongeluk
of zo? Misschien wel, ja. Oh. Maar nou zitten we op een ander punt. Want daar komt ook vaak inspiratie bij te pas.
Wat is dan wel inspiratie?
Inspiratie is het ontvangen van prikkels waardoor het eigen denkproces gestoord wordt in zijn normale gang van zaken en beelden of reacties ontstaan die dus afwijken van de normale norm.
Moet je dat als positief of negatief zien?
Ligt eraan van welk standpunt u uit wilt gaan. Maar een inspiratie kan positief zijn als ze nuttig is. Ze wordt meestal als negatief beschouwd wanneer ze niet nuttig of zelfs vanuit uw standpunt schadelijke gevolgen met zich brengt. Maar op zichzelf is het gewoon een invloed die je van buitenaf bereikt. En dat is het verschil dus tussen inspiratie en intuïtie. Bij inspiratie werken factoren buiten u mee. Bij intuïtie is het een innerlijk proces waarbij herinneringspatronen in feite met elkaar in contact worden gebracht zonder dat daar een te volgen logische sequentie aan verbonden is.
Hoe kan ik erachter komen of een bepaald inspiratief moment zuiver is of niet zuiver is, wat we daarvan mogen spreken tenminste?
Ja, daar kun je meestal niet direct achter komen, maar er is wel een methode om het te leren. Het is namelijk zo dat inspiraties en intuïties die hebben een bepaalde toon. En soms dan hebben ze een toon en dan blijkt later dat het juist was. Als je die innerlijke toon al steeds als vergelijkingsfactor gebruikt en je zegt dat die toon heeft is juist, de rest niet, dan kom je dus tot een juistheidsbepaling. En naarmate de juistheidsbepaling groter wordt, dus meer automatisch bijna gebeurt, krijg je dus te maken met meer zuivere, intuïtieve of inspiratieve werking.
Ik snap
dat niet. Ja, moet ik dan zeggen, trillen? Een gevoel zwaarder? Het is van alles wat. Laat ik het zo zeggen, wanneer een stem klinkt, dan heeft ze een bepaald timbre. En wanneer dat timbre dus u aangenaam is, dan kijkt u meestal niet eens naar de rest. Ja? Dan reageert u dus emotioneel op die toon. Wanneer u nu weet dat het altijd misloopt, moet u dus zeggen, wanneer die toon klinkt, is het negatief. Dat is zo duidelijk. Maar als het blijkt dat het altijd goede reacties of mogelijkheden met zich brengt, dan zegt u dus, het is juist. Waar die toon dus te horen is en waarbij die beïnvloeding in mij ontstaat, neem ik aan dat het zuiver is tot het tegendeel bewezen is.
Kan een stemming zijn.
Waar ze dus, ja, kunnen stemming zijn. Waar het niet is, dan neem ik aan dat het onjuist is. En de eenvoudigste methode om het te leren is dus alle intuïtieve momenten die u krijgt of inspiraties die u ontvangt, even vastleggen. En dan gewoon verder gaan en later kijken of het juist was of niet. Als je dat een paar keer hebt gedaan, dan komt u vanzelf achter, hey, dat was wel goed en dat niet. Wat was het verschil tussen die twee? Probeer het je nog even voor te stellen. En je weet dus wat voor gevoel of sfeer of hoe je het nog maar wil. Ik zeg dat maar toon. Hè? Daarbij past. En de toon waar ik het over heb, heeft geen hermanskanker bij zijn. Wie volgt?
Ik wou vragen, wij hebben hier een aura-uitstraling als persoon zijnde.
Ja.
Heeft een geest ook een aura-uitstraling?
Ga je weer over onze gelijkbare waarde spreken? Als je nou zegt een uitstraling, ja. Een geest heeft een uitstraling die voor die geest specifiek is. Waar herkenningsvermogen, uitwisselingsvermogen en alles als het ware in zijn vastgelegd. Maar het is geen aura, omdat de aura is opgebouwd uit een aantal elementen waarbij het geestelijke element op de buitenste laag vertegenwoordigt. Maar die binnenste lagen die vallen praktisch weg bij de derven in de plaats komt in sommige gevallen iets wat astraal werkt nog, maar dat is alleen maar in lagere sferen en wat zomerland en zo.
Houdt dat in dat het, in het lichaam waar u nu zit, dat dat geen aura uitstraling meer heeft?
Het heeft een eigen uitstraling van levensprocessen. Het heeft een uitstraling die gemoduleerd is, omdat mijn levenskracht en die van het lichaam samenvloeien. Dat betekent dus een lichte verandering. En de uitstraling daarbuiten is hoofdzakelijk termijn op te ronden.
Maar kun je die dan nog als aura interpreteren?
Ja, hoe wil je het anders noemen? Op dit moment is het de aura waarin deze mens het centrum is en het wordt dus beschouwd als de aura van deze mens onder bepaalde condities.
Ik wilde graag iets weten. Hoe belangrijk is eigenlijk de lichaamshouding bij zen-meditatie en bij bidden en bij yoga? Hoe belangrijk is dat?
Is het belangrijk?
Ja.
Is het belangrijk?
Eigenlijk is het natuurlijk niet belangrijk. Maar wanneer u spreekt van zen, zen is een discipline. De beheersing die daar de basis is van de meditatie is gebaseerd op de beheersing van het lichaam. Het meester worden dus van het lichamelijke waardoor je het achter kunt doen. Dan is de houding dus belangrijk als scholingsmiddel, niet als basiswaarde voor de meditatie zonder meer. Wanneer u yoga gebruikt, dan zult u ook een zekere lichaamsbeheersing hebben, maar belangrijk hierbij is dat we de juiste verdeling krijgen van de lichaamstromen. Bepaald evenwicht dus, levensstromen. Wanneer je daarvan uitgaat, is het een goede basis om te mediteren. En als je bidt en je ligt op je knieën, ja, zolang je knieën geen pijn doen, zal het geen schade doen. En wanneer we het zogenaamde kruisgebed zien, nou, ik weet wel met die gestrekte arm, ik zal het niet demonstreren, ik weet niet wie ik anders een opdater geef. Maar dan heb je dus te maken met iets wat heel dicht bij zen komt. Een overwinning van een lichamelijke vermoeidheids- en pijnfactor, om daardoor te komen tot een grotere intensiteit van het gebed. Ja. Maar het gebed op zichzelf is alleen de erkenning van God. En een poging om met die God te spreken, zeg maar zo. En ik kan nog steeds niet inzien waarom een plechtig gezongen gebed in zichzelf belangrijker is dan een eenvoudige dag God, dan blij dat ik er ben. Ik geloof dat dat verschil in de waarde van de meditatie of het gebed niet bestaat. Maar dat de mens bepaalde methoden kan gebruiken om tot een intenser gebed of een intensere meditatie te komen, en dat die methoden dan voor die mens het noodzakelijke werktuig kunnen worden. Dus het is niet belangrijk, behalve wanneer je je hele methodiek van bidden of wat anders daarop hebt gebaseerd.
In het begin van het sprake dat u door te leven, dat u heel veel andere mensen beïnvloedt, ook vaak zonder te weten. Sommige dingen veranderen. Ben je daar ook verantwoordelijk voor, de veranderingen die dan eventueel plaatsvinden?
Hoe kun je verantwoordelijk zijn voor de dingen die je niet weet?
Dat weet je misschien wel.
Misschien weet je het gedeeltelijk wel, misschien ook niet. Maar ja, het is doodgewoon een verantwoordelijkheid. Bestaat menselijk, geestelijk eigenlijk niet. Er is geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de ander, maar ten aanzien van een erkende fout, tekortkoming of een voordeel misschien in jezelf. Dat is de relatie. Er is dus ik, en niet ik verantwoordelijk voor het ander. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, wij moeten onze naaste lief hebben. Hoe kun je naaste lief hebben als je jezelf houdt? Dus het begin van naastenliefde is eigenliefde. Maar eigenliefde mag niet gebaseerd zijn op uitbreiding van het begrip ik, maar op een betere relatie met andere begrippen van beperking die met het ik vergeleken zouden kunnen worden. Wanneer ik iemand lief heb, beschouw ik iemand als deel van mezelf. Behorende tot mijzelf, sommige gevallen zelfs als bezit. Dat ik daarvoor zorg, ja, dat is heel vanzelfsprekend, want ik zorg voor mezelf. Maar op het ogenblik dat dat niet het geval is, kan ik in de ander iets herkennen wat in mij bestaat, en op grond daarvan die ander datgene geven waardoor een situatie ontstaat die voor mijzelf aanvaardbaar zou zijn. Dat kan voor de ander verkeerd zijn, maar ik heb het beste gegeven wat ik weet, wat ik ken, dus ben ik niet verantwoordelijk daarvoor. Ik ben alleen voor mijn intentie verantwoordelijk. Maar ik moet erkennen dat het in een andere werking kan hebben, en dat is dan de confrontatie die je bijvoorbeeld na je dood, er is een tijd dat je dat doormaakt, meestal een paar dagen, menselijk gezien, maar dat je dat dus moet erkennen, ja.
We hebben hier in Arnhem een tentoonstelling van Stonehenge uit Engeland. En er komen veel mensen die zeggen, waarvoor is dit eigenlijk neergezet? Wat is de bedoeling geweest? Weet je daar wat van?
Stonehenge was in feite een tempel. Die tempel die was gebaseerd onder meer op zonnestanden. En als u heel goed kijkt, zult u ook zien dat het er eigenlijk uitziet als een soort supergrote zonnewijzer. Het was niet alleen zoals u het nu ziet, dus dat aantal afgedekte steenpilaren in een cirkelvorm met daarin die driehoek van de altaarelementen. Maar er was nog een wal omheen en een greppel. En dat gaf in drievoud ook weer aan de drie omlopen. En nu was er in de oude tijd het geloof dat goden, en ik vraag nou in godsnaam niet of het astronauten waren, want dat weet ik ook niet. Ja, maar dat goden op bepaalde tijdstippen dicht bij de wereld waren. En dat op die ogenblikken dus de wisselwerking tussen mens en goden eigenlijk het beste was. En dat gebeurde meestal op de nachteveningen. Dus de zonnewende zeg maar tijd bijvoorbeeld. En die dagen werden dan ook voor religieuze plechtigheden gebruikt. Later werd het een soort druïdisch heiligdom, een machtssymbool. En zodra het een machtssymbool wordt, verliest het een deel van zijn eigen betekenis en het is een stoom
zo
gebeurd.
Zijn er dus niet
door
de druïden gebouwd?
Ze zijn voor het ontstaan van de druïden al gebouwd. De druïden hebben in standhouding en de verbeteringen van de stand gebracht. Ze zijn bijvoorbeeld die de altaar hebben aangebracht. Maar voor die tijd bestonden er eigenlijk al.
Maar wie zijn dan gebouwd?
Dat weet ik ook niet precies.
Kunt u zeggen, het verschil tussen tijdens de eerstgeborene en de eniggeborene?
De eerstgeborene is het begin van een reeks. De enige geboren is begin en einde in zichzelf. Of het enige kind. Wanneer men dus dit in verband met Jezus gebruikt, bijvoorbeeld, dan is het dus feitelijk beter om te spreken over de eerstgeborene. Maar wanneer je hem apart wilt zetten van het menselijk ras, dan zul je over de enige geboren zoon praten. Met andere woorden, het is een terminologie die in het begin niet werd gebruikt en die pas ongeveer 190 na Christus in gebruik is gekomen en die uiteindelijk een hoofdformulering is geworden op het Concilium van Trent en later ook nog onder andere door Ambrosius, die ook veel van de Griekse filosofie wist, nader nog is belicht en verwerkt en daardoor eigenlijk een soort dogma is geworden. In de Kabbala gebruikt men het wel, maar dan is de omzetting erg belangrijk, omdat wanneer je kabbalistisch dit gebruikt en het resultaat van de omzetting, let wel, is dus enig geboren, dan zegt dit direct gereleerd dus met de hoge kracht. Dan heeft dus de betekenis van een verbinding en niet van een persoonsdefinitie.
U zei daarnet, die dus de eerstgeborene, heeft Maria zelf nog kinderen gehad?
Ja, ze heeft nog kinderen gehad.
Ik dacht die kinderen waar in de Bijbel, de broers waar in de Bijbel over gesproken wordt, dat de zonen van Jozef waren.
Ja, maar hij was getrouwd met Maria.
Ja,
dat is ook allemaal niet echt.
Er is Jozef al zoveel na gezegd, laten we hem nou niet ook zo na gaan zeggen dat hij voortdurend buiten de pot enzovoort.
Nou, maar wordt die kind ook in de Bijbel genoemd
dan? Ze worden in de Bijbel niet reëel genoemd, maar het bestaan ervan wordt enkele malen aangeduid. Later wordt het begrip broeder uitgebreid. In de dingen, dus in de apostelkring, tot het gemeen. Maar ja, de bijzondere relatie bestond toch wel met Johannes. Dat was een feitelijke broer.
Het kind van Maria.
Ja.
Waarom is dat er in de Bijbel, want dat neem ik toch aan, eruit gehaald?
Alles die uithaal moest.
Luister, als je een aanbevelingsschrijven produceert voor een nieuw product, dan zet je er ook niet alles in. Alleen datgene waardoor je product naar voren komt. De meeste mensen vergeten één ding. Hè, dat de evangeliën die men dan God geïnspireerd en de rest mag noemen, in feite werden neergeschreven als een propagandamiddel. Als een middel om anderen te bereiken en een eenheid van denken ten aanzien van Jezus enzovoort tot stand te brengen. Ze hadden dus voornamelijk een pamfletistische waarde in het begin. En ze zijn pas heilig geworden op het ogenblik dat een kerkelijke machtsorganisatie, wel te verstaan, dat is dus na Constantijn, grijpt naar een aantal evangeliën waardoor de rechten van de kerk het meest worden bevestigd. Terwijl er voor die tijd vele evangeliën in omloop waren, waarvan de meeste vergaan zijn, sommige nog bestaan in verouderde kopieën in de Vaticaanse bibliotheek en enkele andere in een Koptisch klooster bij de Sinaï.
Naar schatting, hoeveel evangeliën zijn er ongeveer geweest? Naar schatting denkt u ongeveer?
Nou, als u ze allemaal bij elkaar wilt halen, dan zult u waarschijnlijk komen tussen de 140 en 160. Het juiste aantal ken ik ook niet. Wanneer u het aantal neemt dat in omloop was ongeveer 300 na Christus, daarbij rekenen de compilatieversies van bepaalde Noord-Afrikaanse kerkvaders, dan komen we dicht bij de 40.
Welke evangelie is nu het meest betrouwbaar?
Wat ligt aan de lezer?
Ja, ik heb me wel eens afgevraagd. Wat daar nou in staat? Is het dan werkelijkheid? Is het werkelijk een keer uitgesproken? Of is dat door mensen die daar eens diep over nagedacht hebben? Dan staat er geen mooie ding in.
Een groot gedeelte van die dingen zijn overgenomen. Maar bijvoorbeeld onder de gelijkenissen komen er enkele voor die al behoorden tot de rabbinale gelijkenissen van voor Jezus tijd. Dus er is het een en ander misschien bijgedaan. En, ja, Jezus kan het ook gebruikt hebben. Hij had ook de neiging dus om te spreken in die rabbinale gelijkenissen. En een aantal van zijn dingen, zoals de bergreden bijvoorbeeld, moeten we zien als een poging om, waarschijnlijk verkort, weer te geven wat Jezus heeft gezegd. Ik zou zeggen, het is een inhoudsopgave. Want vergeet niet dat Jezus daar zeg maar 2 dagen aan het woord is geweest. Dan zou hij alleen 8 dingetjes hebben gezegd. Zalenspreking of zoiets. Ja. Dat is natuurlijk onzin. Elk van die dingen werd gebruikt om iets duidelijk te maken. De verduidelijking is weggelaten. En daardoor zitten we met een kop van een hoofdstuk En zoiets als hoe Pieter Jan een spook zag en vervolgens Maartje haalde. Ik vergelijk dat al. Ja. Oh ja, er is tegenwoordig geen gebruik meer, geloof ik, maar voor wat is. Dus ik wil maar zeggen, wanneer je die dingen op je in laat werken, dan moet je ze niet allemaal tegelijk nemen, maar stuk voor stuk. En dan moet je ze in je, als het ware, laten spreken en dan blijkt dat er een ontzettende hoop aan vast zit. Misschien zou je het best zo kunnen zeggen, neem ze als uitgangspunt van meditatie, maar dan wel stuk voor stuk en nooit het geheel.
Het gekke is dat je al die dingen terugvindt in al die andere, ja, laat het maar religies noemen, heilige religies, wat ze nog heiligs noemen, vind je terug. Ja. Het lijkt wel ze het daaruit gehaald hebben zelfs.
In enkele gevallen is dat ongetwijfeld waar. We kunnen zelfs een deel van de Vedantische waarheid terugvinden in het Evangelie van Johannes. We kunnen een deel van een Griekse benadering vinden in het Evangelie van Lucas. Dus je ziet dat er bepaalde invloeden aan het werk zijn. Maar uiteindelijk is er maar één waarheid. Een heiden is iemand die het over die bron van de waarheid niet met je eens is.
Met wie een van de christen bedoelt eentje?
Nee, als jij gelooft dat de Koran de grote openbare waarheid, is de christen ook maar een arme heiden.
Oh ja, tien. Hm?
Hoe komt die Vedantische waarheid in de Johannes Evangelie? Dat wil ik meer willen zeggen.
Er zijn verschillende uitleggingen voor. De meest gangbare is dat Jezus in de periode van zijn trekken, en dat is waarschijnlijk geweest tussen zijn 15e jaar en ongeveer zijn 22e, 23e jaar, meegereisd zou zijn en dus kennis heeft gemaakt met mensen in een hindoeklooster, een hindoegemeenschap. En daar bepaalde dingen heeft onthouden als het ware, en deze in de leringen die hij aan de 12 en ook aan de 44 gaf, dus mede ter sprake heeft gebracht. Dat Johannes dit ziende als een deel van Jezus, als het ware opgewerkt heeft uit zijn uitspraken, om deze dus een bepaalde intonatie, een bepaalde mystieke achtergrond te geven.
Kun je zo'n passage noemen dat Johannes even
heeft? Nee, op het ogenblik niet. Als ik een Bijbel vast medium had, was het makkelijker.
Hoe komt het toch eigenlijk dat Jezus, die Jezus, dermate indruk gemaakt heeft dat daar een godsdienst uit voortgekomen is? Want mensen zeggen dat Jezus is geweest voor een tijdje idee, daar hebben we toch wel meer.
Ja, er waren er heel wat, zelfs in Jezus tijd waren er heel veel die zeiden dat ze de Messias waren of dat ze hem aankondigden. Maar we moeten dat zo zien. We zitten in een bepaalde sociale situatie met enorme spanningen. Dan hoopt iedereen dat er een verlosser komt. Ja, zoals de nieuwe Russische president. Die wordt nog ook als een soort verlosser van Rusland gezien. Nou, zo is het nog lang. Maar goed, wat gebeurt er dan? Jezus verkondigt die leer, maar een leer die iedereen gelijk stelt. Die dus een einde maakt aan het verschil van stand. Een einde maakt aan het verschil tussen vrije en slaven. En zijn tegenspelers waren in feite alleen de Joodse wetgeleerden, priesters. En die waren praktisch onmachtig in die tijd. Er is nog eens iemand die het geprobeerd heeft, bij u waarschijnlijk meer bekend als Ignaton of Echenaton.
Ja.
En dat was nou toevallig een vorst. Maar die vorst die zat dus met een enorme rijke, ze hadden zich aardig rijk gestolen en ze deed nog steeds, priesterkasten. En die had dus een plaatselijk godje, Amon, eigenlijk weten te maken tot de, zeg maar, de staatsgodst. Hè? En Echenaton wist dat dit niet juist was, dat God niet één gestalte heeft, maar dat God een werking is. En zijn zonneschijf op de handjes is dan ook het symbool van de goddelijke werking, niet het beeld van God. Maar toen hij dat ging verkondigen, kwam hij dus in conflict met de heren priesters die hun inkomen niet kwijt wilden. En toevallig hadden zij economisch gezien een veel grotere macht en een veel grotere invloed dan Echenaton. Die bovendien, het was ook een van zijn fouten, niet in geweld geloofde. In die tijd was dat een fout. Het resultaat is dus dat hij ten onder is gegaan met zijn leer. Jezus is ten onder gegaan aan zijn leer. Maar zijn leer was iets wat voor iedereen een oplossing betekende, een innerlijke bevrijding, wanneer je wilde luisteren. En gelijktijdig was het ook nog een je onttrekken aan priesterlijk, maar zelfs ook ten dele aan het burgerlijk gezag. Daarom noemde men het christendom in het begin ook een slavengodsdienst. En is het onder de eenvoudige mensen in hun nood de oplossing geweest? Het koninkrijk Gods is in uw lieden. Wij zijn niet hulpeloos, we zijn niet de slaven van Rome of wat. Gods rijk leeft in ons. Dat soort dingen, dat doet hij altijd goed. Er zijn nu ook secten die zeggen, wij zijn uitverkoren, wij zijn de 144.000. De rest, allemaal naar de ratsbeneden. En er zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, dan wil ik daar wel bij horen. En er zijn er nog eenvoudige zielen die zeggen, ik hoop er het beste van, het is net een loterij, we zijn met miljoenen en 144.000 winnen er een prijs. En dan kun je denken, ja, waarom? De behoefte om vrij te zijn. Het koninkrijk. Weer, wij zeggen ons los van een macht die ons niet bevalt, die ons misschien ook niet altijd even goed behandelt. De macht van buiten, van de staat, van de godsdienst. Wij hebben onze eigen machtsstructuur. Het koninkrijk Gods. En God is met ons. En God zal ons behoeden, God zal ons. Nou ja, maar dat is in het christendom eigenlijk ook.
Ja, maar we zijn er dan helemaal niet meer vrij. Het is nou dat toch maar volgen. Zijn ze zo helemaal vastgebonden? Is geen vrijheid meer aan?
Geen mens is vrij. Maar een mens acht zich vrij wanneer hij als lering een ander op kan leggen wat hij zelf als juist ziet.
Je kan denken zoals je het zelf wil.
Juist. Daar ben ik allemaal met eens. Maar in het christendom vergeet dat niet. Veranderde het christen zijn niet alleen het gevoel van de slaaf ten aanzien van zijn meester en ten aanzien van de situatie. Maar wanneer zijn meester ook christen werd, ontstond een eigenaardige relatie van een uiterlijke meester-slaafverhouding die gelijktijdig een innerlijke verbondenheid en broederschap was. En daardoor is dat christendom zo snel uitgebreid. Het was de enig denkbare revolutie. En er waren wel enkele andere godsdiensten die dat ook hadden kunnen doen, door een inwijdingsleer bijvoorbeeld, Mithras. Maar die bestond voornamelijk in het leger. En waarom? Omdat daar beproevingen nodig zijn en je gaat dus verder zoals je van soldaat, onderofficier, van onderofficier, misschien officier kunt worden enzovoort. Er zat dus iets in wat voor een leger aantrekkelijk was. De meeste aanhangers van de Mithras leer weinig dan ook militairen. Maar onder hen had het een heel grote verbreiding. Omdat het een zin, een reden gaf aan de structuur waarin ze leefden. Waar die niet bestaat, is het christendom weer veel beter. Omdat dat een nieuwe structuur geeft, zonder daarbij de uiterlijke structuur ineens geheel aan te tasten of omver te werpen.
Hoe gaat het nou met het christendom? Op den duur.
Hoe het met christendom gaat.
Gaat het weer verdwijnen? Komt er wat
anders? Ja. Kijk, op het ogenblik vereert men dus de mummie van een vroegere waarheid. Dat noemt men christendom.
Ja.
Ja, degenen die denken dat ze dus christen zijn door dat te doen, zijn dom. Maar aan de andere kant, de waarde, de waarheid van het christendom, ja, leeft aan alle kanten opnieuw op. En het wonderlijke is dat we zelfs delen ervan aantreffen in bijvoorbeeld de leringen van een of andere grootmeester, leraar van hindoe-origine. dat we het aantreffen in bepaalde delen zelfs van de bewegingen die islam. Overal klinkt die waarheid door, die waarheid blijft wel bestaan. Maar de vorm van zelfverheffing waarin ze zich heeft uitgekristalliseerd, die gaat er. Nou, laten we het zo zeggen, christelijk gezien, na de pauze komt de pauze.
Hoezo, is het tijdperk bijna afgelopen?
Is bijna afgelopen, ja.
Ja, want die kerken lopen leeg, ze breken ze maar af. Want er komt toch geen mens meer. Hoe is dat een teken aan de
wand? Wat?
Hoe de pauze krijgen we?
Nou, er is een grote kans dat er geen onaangevochten echte paus meer komt naar deze. Splijting en splitsing in de kerk zijn bijna onvermijdelijk op het ogenblik.
En wat gaat er dan gebeuren?
Dan zal in de onderlinge verdeeldheid en ieder gaan zoeken naar die vorm van christen zijn die weer past bij zijn eigen situatie. Ja. En als hij van daaruit dan de benadering van de wereld op de Christusleer baseert, dan krijgen we iets wat beter is dan een kerk die dus hiërarchisch strak gestructureerd in feite God weghoudt van de mens.
Of dat door het Aquarius tijdperk?
Het is één van de uitvloeisels ervan.
Komt er dan wel weer een nieuw pauze of wel weer iemand die de scepter gaat zwaaien?
Ik denk dat er voorlopig weinig scepters gezwaaid zullen worden. Omdat waar eenheid bestaat, het bijna onmogelijk is om de eenheid te regeren. Die kunt ze slechts uiten. En als je de eenheid niet meer uit, ben je er geen deel van en kun je dus ook niet regeren. Het is de verdeeldheid waardoor een scepter ontstaat.
Wat gebeurt er dan bij
hem
met de kerk, de priesters en de
man? Ja, wat er met de priesters, denk dat er een hoop zullen kwalen en gelukkig worden. Ze zullen ongetwijfeld nog een deel van hun rieten en zeker hun herdenkingsmaaltijden een lange tijd blijven bewaren. Maar er is ook niets op tegen. Wat er nog aan kerken over is, dat zal waarschijnlijk eerder een meditatieplaats worden voor velen dan de uiting van een bepaald ritueel geloof alleen. En wanneer we dat dan verder zien, dan kunnen we aannemen dat dus voorlopig het innerlijk, het mystiek christen zijn veel belangrijker wordt dan het uiterlijk christen zijn. En op het ogenblik dat dat ontstaat, zullen er een aantal mensen zijn die niet tot die mystieke beleving kunnen komen. En die gaan dan weer secten met allerhand gekke redens opstellen.
Ja,
dat krijg ik toch.
Want in het protestantisme is weinig mystiek. Want het is er helemaal niet.
Nee, daarom zijn er ook zoveel verschillende vormen van protestantisme. Dat verschilt zelfs van dominee tot dominee. Ja. Ook wanneer de ouderlingen het uiteindelijk dan wel mee bepalen. Maar dat loopt van zeer streng woordgelovig tot interpretatief woordgelovig in sommige gemeenten. En er zijn er ook bij waar dominee in feite een religieus gebaseerd Hitlertje is, dat leeft volgens zijn eigen overtuiging.
Is Jezus ook veel gemediteerd? Heeft je dat als een leerling doorgegeven?
Dat heeft hij zeker gedaan. Dat kunt u zelfs in de evangelie terugvinden, onder andere in Matthäus, waar hij dus steeds weer staat dat Jezus zich terugtrok in de woestijn.
Ja,
daarnaast zijn er bepaalde andere evangelieën die dus niet erkend zijn, waarin staat dat Jezus met zijn leerlingen, met de 72, de 44 of de 12, dus zich terugtrok en daar zelfs praktisch magisch te werk ging. Dus bepaalde krachten als het ware opriep, bepaalde stemmingen liet beleven en al die dingen meer. Jezus was dus zeker veel meer dan de leraar zoals men hem in de evangelie leert kennen, de aanvaarde evangelie.
Was hij een levenskunstenaar?
Aan zijn dood te zien, betwijfel ik dat. Ik geloof een levenskunstenaar is iemand die het leven naar zijn hand zet. Jezus was iemand die het leven leefde door anderen te geven wat ze wilden hebben en zo zichzelf in feite de slaaf te maken van datgene wat hij zelf wilde zijn.
Is hij ook getrouwd geweest?
Officieel gehuwd schijnt hij niet geweest te zijn. Hij had in ieder geval een vaste gezellin en daarnaast een aantal vrouwelijke contacten waarvan we toch aan moeten nemen dat ze niet zo platonisch zijn als men dat graag wil voorspelen.
En daar zijn ook weer kinderen
aan gekomen? Ik heb tegenkomen, zou ik het ook nog een keer vragen. Ik heb er nooit over nagedacht. Ja vriend, ik geloof dat we zo langzaam maar zeker...
Geestelijke weersverwachting.
De geestelijke weersverwachting? Ja, die is op het ogenblik voor verschillende typen nogal verschillend, zoals je misschien weet. We hebben op het ogenblik een periode te wachten waarin grote neerslachtigheid en grote blijmoedigheid, blijheid, elkaar afwisselen. Er zal waarschijnlijk over 15, 20, een periode van daadkracht en verrassende ontwikkelingen optreden. En als we dat allemaal bij elkaar pakken en bekijken wat er dan verder nog van terecht komt, moeten we aannemen dat we de volgende paar maanden met onthullingen van allerhand aard en rampen van allerhand aard te maken krijgen. Maar dat degene die er rustig onder blijft, zichzelf ook in het onverwachte zeer goed kan handhaven. En dat alleen zij die zich proberen te verzetten tegen dat dat bestaat, in feite in moeilijkheden komen. Goed doen. Nou, dat was dan de weersverwachting en het weerplaatje komt de reclame. En in dit geval is dat dan het schone weer. Vergeeft u mij een woord of een paar woorden.
Rust.
Sorry. Rust.
Gelatenheid.
Beleving.
Vooruitgang.
Nou, daar kun je wel mee doen, ja. Ja, want als je in gelatenheid en rust de beleving afwacht, dan is het resultaat vaak nul. Maar ja, misschien kun je het zo zeggen. In mij rust een waarde boven alle tijd. En ik herken gelaten hoe de jaren treden op wat ik was, zonder aan te tasten ooit mijn werkelijkheid. Zo zoek ik verder in mijzelf te kennen en rond mijzelf te weten wat de zin is van mijn zijn. Dan draag ik soms gelaten ook de pijn van niet weten wat ik ben en hoe ik voort moet gaan. Maar rust blijft toch in mij bestaan, dat ik weet, de ene kracht brengt voort de ene werkelijkheid. En dat is dan de kracht die mij steeds steunt, het denkbeeld dat mij voortgeleidt, terwijl ik ga in werelden die woorden niet omschrijven. Kunt u mee doen? Mm-hmm. Laten we het daarbij vinden. Mee bestaan gedaan. Excuus dat ik die ene vraag niet kon beantwoorden, maar ik weet het wel niet of Jezus kinderen heeft gehad, want dat is hier in de kwestie. Het heeft niets te maken met wat hij zelf is. Dus, dan zou ik voor de rest zeggen, oh ja, het is de tijd, ik moet jullie een goed 1989 wensen.
Bedankt.
Nou, ik wens het jullie inderdaad, en dan wel op de volgende wijze, dat je in de tijd die komt niets zult ontmoeten wat je moet vrezen. En altijd weer nabij zult zien dat wat je toch steeds tijd begeert. Dat je uit de vrees en het begeer leren kunt. Hoe je zonder deze altijd toch jezelf kunt zijn. Zo, dat was dan het wensje. Koek uitgesproken, blijft alleen nog over de bijeenkomst te sluiten. Nogmaals, het was me genoegen. Het is niet wederkeren, wil me dat geen genoegen zijn. Maar toen zei dat me spijt, ik heb gewoon mijn best gedaan. Ik wens u allemaal verder. Prettige avond. Goedenacht, rust. Zeer in de huisgang.
Bedankt.